PSV pakt de Europacup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Dit is Heet van de Hertgang, een podcast van het Eindhovens Dagblad.
Welkom, de vierde aflevering van Heet van de Hertgang alweer. De PSV-podcast van het ED. De eerste prijs van het seizoen is binnen, maar intussen zijn alle ogen alweer gericht op Sturm Graz. De eerste horde in de Champions League. Ook wij kijken vooruit, maar we kijken natuurlijk ook nog even terug naar afgelopen vrijdag, toen de 14e Johan Cruijffschaal met ons mee naar huis ging. Zelf heb ik nooit zo heel veel met het cijfer 14 trouwens, maar in dit geval zou ik toch willen opmerken dat het, jawel, 2x7 is. Ik denk dat we een bomvolle opname gaan hebben, maar zoals iedere week beginnen we met de stelling en die luidt vandaag. PSV moet tegen Sturm Graz gewoon in dezelfde opstelling spelen als tegen Feyenoord. Op 7 augustus, een uurtje of 6, stemden iets meer dan 400 mensen en 91% daarvan zei ja op die stelling. Daaronder zegt Dennis tegen ons op Twitter, X, never change a winning team. Ik kan me daar wel in vinden, maar wellicht heeft Sturm Graz een andere aanpak nodig. Frank, jij had er ook een iets andere mening over.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik stem op mijn eigen poll. Mijn eigen Heet van de Hertgang poll.
En jij bent een van die 9% die
ja,
nee zijn.
Ik zei nee. Ja, en niet heel rigoureus, maar ik zou zelf Ramaljo op de bank plaatsen. En ik zou dan These doorschuiven naar het centrum. En ik zou Sambo als rechtsback laten spelen. Ik denk bij Ramaljo toch, we kunnen weer wachten op de ketser. Hoe rustig hij ook is en hoe gedegen hij ook wel is tegen met Boskakli naast hem. Ook vrijdag vond ik. Mm. Maar toch, ik zit op dat Ramaljootje niet te wachten.
Ramaljootje.
En ik vond Sambo gewoon heel gedegen. Ik denk, ja, het is gewoon een gedegen rechtsback. Dat gaat geen gekke dingen doen, volgens mij, van wat ik van heb gezien. Dus dat zou mijn... En dan zou ik nog een wijziging doorvoeren. Moet je kijken, ik heb helemaal niks te vertellen, maar goed.
Nee, maar ja, we hebben het over voetbal. Ja. Dus net zoveel coaches.
Ik zou El Ghazi brengen in plaats van Bakayoko. Omdat wat ik van El Ghazi heb gezien tot nu toe... hij lijkt mij fitter dan... fitter... Ik ga geen vergelijking maken, maar hij oogt super fit. Mm-hmm. Ik vind hem ook... hij is ook ervarener natuurlijk dan Bakayoko. Wat ik van hem heb gezien, zat hij goed in de wedstrijden. Hij is snel, hij heeft een goed schot. Ik denk dat je hem heel goed kunt gebruiken tegen Sturm Graz. Dus dat zouden mijn twee wijzigingen zijn.
Ja, Rick?
Ja, ik steven nu af op Clash 5 met Frank in dit seizoen. De vijfde clash. Nee,
ik vond Sangaré trouwens goed spelen tegen... Even tussendoor. Tegen Feyenoord.
Ja, dat heb ik jou toch verteld. Dat wel goed zou komen.
Balletje hoog houden op je doellijn vond ik ook een goede trouwens. Ja.
Volgens mij kun je nu beter niks veranderen. Even al zal hij dat misschien. Hè. Sambo vind ik... Ja, dat is denk ik toch wel een jongen die natuurlijk nog nooit Champions League heeft gespeeld bijvoorbeeld. Hè. Kijk, Ramaljo, de ervaring van Ramaljo en van Sambo. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als coach denkt... Ja, oké, ik kies toch voor Ramaljo. Maar goed, dat zullen we morgenavond zien. Ik verwacht gewoon dat hij eigenlijk dezelfde elf laat staan. Want
nou ja, Ramaljo zat ook bij de persconferentie, dus naar alle waarschijnlijkheid speelt hij dan.
Ja, normaal. En dat is een beetje onder Roger Schmid ingezet. Wij spraken altijd over de Golden Rule. Dus met hem was altijd... Ja, als een speler bij de persconferentie zat, dan speelde hij ook. En vorig jaar heeft Ruud van Nistelrooy één keer daar tegen gezondigd. Tegen die eigenlijk stilzwijgende afspraak. Want ja, wij moeten natuurlijk ook altijd een opstelling in de krant zetten. Mm. Dus ja, die 11 namen moeten wel kloppen. In ieder geval bij voorkeur zoveel mogelijk. Als er 7 of 8 kloppen, dan hebben wij het ook niet goed gedaan. Maar Ruud van Nistelrooy heeft vorig jaar een keer gezondigd daartegen. En nu Ramaljo zat er. Ik denk gewoon dat hij gaat spelen inderdaad. Ik zou ook weinig redenen zien naar de... Ja, galavoorstelling was het niet tegen Feyenoord. Maar zeker in de tweede helft was PSV echt dominant. Op de helft van de tegenstander aanwezig. Ik vond dat wel een prima helft. Al had ik wel de indruk, hè, en dat is niet om PSV te downgraden. Zeker niet, maar ik had wel de indruk dat Feyenoord nog net niet helemaal de benodigde vorm heeft.
Ja, daar gaan we het eigenlijk nog even verder over hebben, over die Feyenoord PSV van afgelopen vrijdag. Maar jij komt eigenlijk net van de persconferentie, want ja. Die was vanmiddag. Kwam er nog iets verrassends uit?
Nee, dat zijn altijd... Kijk, persconferenties, dat is altijd iets heel moois. Dat is vaak een uitwisseling van beleefdheden. En dat het PSV toch wel echt veel respect moet hebben voor Sturm Graz. Andersom zal dat, want die podcast nemen we om 6:00 op. Om 6:15 begint de Oostenrijkse ploeg aan de persconferentie. Nou, er zal ongetwijfeld gezegd worden dat PSV een grote club is, veel historie heeft. En ik moet wel zeggen, Bos gaf wel een aantal dingen aan. Hè, dus dat Sturm Graz echt wel een gevaarlijke ploeg is. En waarom hij dat ook vindt. Hij zei, ja, zij loeren echt op counters. Ze geven de bal aan PSV waarschijnlijk, denkt hij. En hij zei dus we moeten nu niet... Het gaat niet zozeer om gedurfd spelen nu. Het gaat er nu vooral om dat we zorgvuldig zijn, zei hij. Ze moeten vooral zuiver zijn in de passing. Mm-hmm. En geen domme fouten maken, omdat zij zetten de as dicht. En van daaruit, ja, dus ze komen op een gegeven moment natuurlijk gewoon... Als PSV één breed balletje wat verkeerd valt, ja, dan boem. Dan zijn ze eruit en ze zijn uit op die ene goal. Nou ja, zo spelen zij een beetje. En ze zijn heel goed begonnen, Sturm Graz, in de Oostenrijkse competitie. Afgelopen weekend ook weer gewonnen met 2-0 van Lask Linz. Waar PSV altijd nog wel met pijn aan terugdenkt. Ja. Dus ja, toch voor oppassen.
Ja, denk je... Nou ja, ja. Ja, ik... Wat denk je? Zijn ze er klaar voor?
Ja, als je er nu niet klaar voor bent, dan ben je er natuurlijk nooit klaar voor. De wedstrijd tegen Feyenoord was denk ik voor PSV heel hoopgevend. Ja, je moet er ook inderdaad niet... Hoe moet je dat nou omschrijven? Niet te zelfbewust of te zelfverzekerd van worden. Maar het is wel een lekker signaal, ja, denk ik. Ik zou het vooral omschrijven als een lekker signaal. En dat je daar wat vertrouwen wel uit kunt putten. En, nou ja, goed.
Nou, daarmee zijn we meteen terug bij afgelopen vrijdag. Aan het eind van de vorige aflevering zei ik ook... Dat ik dacht dat Feyenoord op dit moment stabieler was. Maar dat ik met een heel goed gevoel erheen ging. No on fire. En dan kan het zomaar eens een hele mooie avond worden. Ik ben er zelf nog steeds een beetje aan bijkomen van die avond. Maar dat kan ook komen omdat ik daarna nog het legendarische ene drankje ben gaan doen op het Stratum Zeind.
Nee. Had jij zijn shirt aan van Noorlang?
Ja. En ik zat... Dat was trouwens wel leuk. Want ik zat dus op het Stratum Zeind met iemand die de Reindeer heet. En iemand die eruit zag als Max Verstappen. En met mijn vriendin Laura. En de Reindeer, die had een shirt aan van PSV, maar niet met de nummer 7. Toen kwam er een Brugge supporter op hem aflopen. Echt met zijn seizoenskaart van Club Brugge.
Ja.
En die ging echt tegen hem zeggen van de volgende keer dan hebt u een 7 op je short, hè. En ik kwam mijn trui al aan, dus ik mijn trui omhoog zeg, kijk bij mij. Nou, dus we hadden meteen vrienden.
Super. Jij had ook nog een poll op internet.
Ja, daar gaan we het maar niet over hebben.
Nee, maar daar gaan we het wel even over hebben.
Ik had mezelf gebarbied.
Ja, we gaan daar zeker over hebben. De vier mooiste, of tenminste, vier mooiste Masha's was
nee,
het eigenlijk.
Nee, je kan jezelf door een AI-render halen. En dan krijg je, die plaatjes kun je niet kiezen. Je krijgt vijf plaatjes. En dan hebben ze je zeg maar een soort van Barbie gemaakt. Gewoon van een
Maar
je
wilde eigenlijk
foto.
Gewoon een afspraak met Noorlang.
Nou ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik dacht, laat ik het op deze manier proberen. Maar mijn stoerste Barbie kwam er wel uit als meest kanshebbende Barbie.
Kan dat allemaal, Frank, vind jij? Dat afspraak met Noorlang, kan dat? Ja, waarom?
Nee, dat kan niet. Want nee, kijk, de regel is gedeeld door 2 is hij weer. Plus 7.
Oh ja, gedeeld door 2 plus 7.
Die
ja,
haalt Noah hij Lang, die heeft toch een vrouw en een
ja,
kindje?
Maar dat moet je allemaal niet...
Ik vind het wel iets moois hebben. Hoe zij dan dat tweeten. Dat is toch gewoon gezellig.
Ik heb
ja,
gewoon...
Ja, ik ken Noah helemaal niet uiteraard. Maar ik denk dat hij dit ook... Hij hier wel om kan lachen.
Uiteraard. Ik denk dat hij dat heel nauwgezet allemaal volgt. Dat verwacht
ja?
ik wel.
Ja, vast wel.
Zeker.
Ja, ik, wat dat betreft vind ik zijn komst ook heel... Hij heeft iets van die, ja, van die ouderwetse voetbalhumor of zo heeft hij nog in zich. Ik sluit niet uit dat hij nog iemand is die Peter Bos, de bekende bossenbol met scheerschuim, een keer gaat serveren.
Ik vind tot nog toe wel een leuke gast.
Ja.
Ja, natuurlijk, hè, alles is leuk in het begin. En zeker als het goed gaat, is het natuurlijk allemaal mooi.
Maar een beetje bravoure is wel leuk. Ik vind
ja.
dat wel leuk.
Ja, hij geeft je PSV wel op een andere manier smoel dan veel spelers tot nu toe hebben gedaan weer. Dus dit is wel weer een ander soort jongen. Ja, inderdaad, hè, zijn gebrek aan remming in mondelinge communicatie, ja, dat is toch wel bijzonder.
Goede zin ook.
in het trainingskamp in Oostenrijk.
Ja, dat is heel mooi omschreven.
Ja.
We hadden een interview met hem en dat duurde 5 minuten. En daarin heeft hij eigenlijk meer gezegd dan de meeste voetballers in anderhalf uur of zo. Ik vond dat fascinerend. Mijn bandje stopte op 4 minuten 57. En ik keek naar Freek Jansen, die was bij mij toen van VI. Die viel een paar weken in voor Marco Timmer. En wij keken elkaar inderdaad aan. En ja, hij heeft gewoon echt voor anderhalf uur heeft hij gesproken. Niet normaal.
Ja, maar dat is ook gewoon omdat hij... En soms, als hij weet dat hij iets zegt wat hij misschien niet moet zeggen, dan kijkt hij zo even opzij, dan weet je gewoon, oh, daar staat de persvoorlichter. Maar dan heeft hij het al gezegd. Ja, dus dan, ik vind dat wel leuk.
Maar het is wel fijn, want dat is wel efficiënt interviews geven. Dan kan je namelijk gewoon in 4:57 kan je gewoon... Dus dan konden wij ook nog een keertje een half uurtje zwemmen, 's middags. En dat soort dingen. Dan kan je nog eens een keer iets doen met je dag. Maar
is er misschien ook wel meer openheid? Dat hij wat minder op zijn tenen wordt gestaan?
Nogmaals, er wordt veel... kijk, ik heb daar ook over ik heb daar ook tegen geageerd. Hè, de manier waarop PSV over die clausule Xabi Simons heeft gecommuniceerd. Ja. Ik moet wel zeggen, en daar is de afgelopen maanden en ook wel iets langer wel een goede slag in gemaakt, vind ik hoor. Dat gewoon spelers zijn wel beschikbaar als het moet. Dat vind ik eigenlijk best wel goed lopen bij PSV op dit moment. En dat is ook wel eens anders geweest hoor. Dus als we de beleidsmatige communicatie nog een beetje aanscherpen hier en daar, of in ieder geval gewoon zorgvuldig daarin zijn. Ja, dat is vorig jaar gebeurd, maar in dit soort dingen puur... Ja, dus het logistiek plannen van een interview, dat soort dingen, ja, dat kan allemaal wel. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem.
Eigenlijk zou die denk ik een mooi duo zijn met Verbaal met Guus Stil. Maar die heb ik ook vorig seizoen. Of ligt dat aan mij? Want dat lijkt me ook typisch iemand die door dat 1-2'tje met zijn journalist, dat hij daar doorheen prikt. Hè? Volgens mij zei hij, bij ESPN hoorde ik een keer zeggen van... toen zei de verslaggever, dus jij hoopt dat jij volgende week ook weer in de basis staat? Nee, zei hij toen, weet je wel. Zo iemand die daar
dat vind ik bijvoorbeeld ook wel van Joey Veerman. Die lijkt ook niet zo aan de leiband te lopen.
Ja, maar
die heeft ook wel een bepaalde eigen manieren dat van communiceren. Dat je denkt, oh, weet je, want dat is het misschien. Als supporter, en ik denk ook als journalist, wil je ook zo graag de persoon achter die voetballer zien. Ja. Want en niet alles, en je hoeft ook niet alles te weten, maar een klein beetje personality, dat mag wel. Dat je gewoon weet van met wie heb je te maken. En zeker als het grappige gasten zijn, je raakt toch iets meer bij betrokken.
Ik zou meer Guus Stil willen. Ja, hij speelt natuurlijk niet. Maar
ik kan Til namelijk wel waarderen. Til heeft, tenminste heb ik me laten vertellen, als dat klopt. Ik denk dat hij heeft een ongelofelijke hekel aan oppervlakkigheid.
Ja, zo komt hij wel over.
En kunnen dat hij... volgens mij de laatste keer dat hij bij een persconferentie zat, was bij Volendam PSV in april, denk ik. En toen was er ook een journalist die een vraag stelde. Die zei, jij bent er nu op uit natuurlijk dat ik dit en dat ga zeggen.
Ja.
Dus hij was al helemaal gewoon voorbereid van, oh jee, nou ga ik dadelijk misschien iets zeggen wat er op allerlei sites voorkomt. Kijk, het is voor die voetballers ook gewoon lastig. Want elke quote die je gebruikt, die komt dan op voetbalprimeur of voetbalzone of voetbalnieuws of voetbal weet ik veel wat. Ja, en dat wordt dan uitgelicht, groot eruit gehaald. Soccernieuws, ook zo'n... ik zeg het maar gewoon, een vreselijke site vind ik dat. Dat helpt het voetbal ook niks, die sites. Weet je, dat is allemaal, die ligt er dan één quote eruit. Ik ga niet zeggen dat wij ons er nooit aan bezondigen, hè, want nogmaals, wij doen ook wel eens iets wat misschien niet helemaal, of wat beter had gekund, laat ik het dan zo zeggen. Maar sommige voetbalsites, daar zie je gewoon echt van, die zijn alleen maar daarop uit.
Ja.
En dan snap ik die voetballers soms ook wel eens van, als ik dan ook maar iets gek zeg, of als ik maar iets zeg wat er een beetje uitspringt, dan wordt dat meteen helemaal uitvergroot.
Ja, dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook met die social media veel erger geworden. Ja. Maar daarom is het misschien wel extra leuk als je af en toe dan spelers hebt die daar niet zo bang voor zijn. En die gewoon denken, ik ben gewoon mezelf en je doet het er maar mee.
Nee, Til had, die geeft ook weinig interviews, is mijn inschatting. Want ik lees eigenlijk zelden een interview met hem. Veerman doet dat wat vaker. En Veerman, laat dat... Ja, voor een topclub is dat wel het lastig. Maar laat dat vooral zo blijven hoe hij dat
dat vind ik ook. Ja, ik zou daar meer... Ja, ik hoop dat hij, wat dat betreft, dat hij vaker gaat spelen. Want volgens mij... Ronald Waterhuis zat daar ook een handje van. Hè?
Ja.
Die was er ook heel goed in om, zeg maar, door die... door die vijfde, hoe zeggen ze dat in het theater, de vierde muur of zoiets, erheen te breken, of de glazen wand. En even, ja, ik, wat jij net zei over Til, hè, dat hij zei van, jij bent natuurlijk uit op zo'n uitspraak. Of jij gaat dit of dat, je wil natuurlijk dat ik dit of dat ga doen. Doe me ook denken even terzijde aan Robert Maaskant. Die werd ooit, die is vele malen ontslagen en ook vele malen aangenomen. Bij een van de ontslagen zei hij tegen die verslaggever, en dan ga je mij nou zeker dadelijk filmen terwijl ik hier wegrijd op een lege parkeerplaats.
Ja, natuurlijk.
Ook zo'n cliché, want die gaf dat al aan. Ja, geen journalist die dat natuurlijk, of geen cameraman die dat nog...
Nee, dat je dat doe je niet meer.
Nee.
Hey, nou, we het toch over Til hebben. Ik heb ook weer vragen opgeschreven voor later. Maar ik heb één vraag over Til, dus ik denk dan kunnen we die misschien net zo goed even nu doen. Brunsie, die wil weten, wat is het perspectief van Guus Til nog bij PSV? Moet een Ernie niet gewoon proberen nog wel miljoenen voor de jongen te cashen?
Ja, of je er echt miljoenen nog voor krijgt, ja, dat weet ik ook niet. Denk wel dat hij nog wel een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Maar het is duidelijk, hij was ook niet helemaal fit in de voorbereiding. Hè. Dus het is wel dat hij nu niet speelde in de Kuip. Dat heeft ook te maken met zijn fysieke situatie. Hij was gewoon, hij heeft een aantal keren even probleempjes. Ja, ik denk dat hij voor een team wel een bepaalde waarde heeft. Ik zou hem best als 12... tot 18 sowieso bij willen houden. Alleen denk ik dat hij daar zelf niet zo op zit te wachten. Vorig jaar in dat bewuste interview in april klaagde hij ook wel van... Ja, het was bij dit seizoen, dus 22, 23 was dat. Ja, het was veel erin en dan weer eruit, dan weer erin, dan weer eruit. Dus daar houdt hij niet van. Hij houdt wel van ritme. En ja, als dat nu zo doorgaat met Babadi en dadelijk Tilman... Die moeten dan bijkomen. Dus je hebt Til en Tilman. Ook wel leuk. Op zich goed gescout dan. Qua naam. En ja, als Tilman er dan inkomt en Til zelf speelt niet. Ja, dan heeft Tilman dan toch weer hem eigenlijk eruit gevoetbald. Ja, dan weet ik ook niet precies wat zijn perspectief wordt. Maar goed, Tilman is er nog niet. Die zal normaal gesproken wel snel komen.
Ja, transfer pakken we daar ook even op. Dan gaan we nog, ik wil nog heel even terug naar... Ik probeer altijd een beetje structuur te houden.
Heel goed, heel goed. Ja, jij bent de enige die dat mag. Tenminste,
zeker, absoluut.
Ja, we nog heel, nog heel even terug naar vrijdag. Frank, jij zat denk ik thuis voor de televisie.
Zeker.
Hoe heb jij de wedstrijd beleefd?
Nou, Ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Gewoon van beide ploegen ook. Het was gewoon een open wedstrijd, vond ik. En wat mij ook wel beviel, was dat het geen PSV-Ajax bekerfinale sfeertje hing. Van elkaar continu in die haren vliegen. En er werd af en toe een keer uitgedeeld, maar er werd ook geïncasseerd. Dat vond ik al een hele pluspunt. En ik vond dat PSV, ik geloof dat ik vorige week... zei van, er is een soort mistgordijn opgetrokken. Nou, er is nou wel zijn wel een paar luxe flexen open gegaan, heb ik het idee. En een rolgordijntje erbij. Ik zag nou wel echt een beetje de hand van Bos. Zoals ik denk dat hij wil
zag
spelen.
Zag je hem, inderdaad, die hand, zag je hem zo...
Ja, net als die van God, hè. Zo,
maar die ging zo...
Boven de kuip zweefde en
Heb die hand gezien zo?
Ja, met zo'n, weet je wel, zo'n...
Nou, ik hoorde het ook heel veel om me heen. Mensen die echt wel positief verrast waren. Nee. Je merkte gewoon gedurende die wedstrijd dat er begon iets te ontstaan. Ook op die tribune van het soort van vertrouwen wat daar echt... Je voelt dat dan zeg maar ook jezelf een beetje opborrelen of zo. En dat gebeurt dan ook op zo'n tribune. En dat is gewoon wel fantastisch. Ik vond het... Ik kon niet zo heel veel zien, maar ik vond het wel te kon zien, vond ik wel genieten. Nee, wat me ook opviel waren de woorden van Bos na afloop over Van Nistelrooy. Dat hij die wedstrijd heeft verdiend en niet Bos. Dat vond ik ook wel heel... Dat vind ik
dat is heel collegiaal. Ja. Heel collegiaal. Maar Bos moet zichzelf ook niet tekort doen. Kijk, deze eerste periode bij PSV heeft hij inderdaad gewoon meer voetbal erin gekregen. Eigenlijk staan er maar drie andere namen. Babadi is er bij Bos Cagli ook niet vergeten. Die is heel belangrijk. Ik moet overigens... Bos Cagli volgens mij zeggen, maar ja, ik ga dat niet meer doen. Dat gaat niet meer uit mijn systeem.
Sommige tv-commentatoren die doen dat wel, hè? Daar zijn zijn ook de, dat verschilt ook heel erg.
Maar dan ga ik het toch af en toe proberen. Dan zeg ik Boskagli. Dan krijg ik altijd weer DM'tjes en zo dat ik het niet goed
doe.
Volgens mij is het ook Søren Lerbu eigenlijk. Hè? Dat heeft ook iemand gezegd.
Ja, Boskagli heb ik eigenlijk altijd gezegd. Dus als ik daarmee doorga, dan is het...
Iedereen die ik ken zegt Boskagli. Zeg maar gewoon
consequentiefout. Dat is wel echt een verschil van dag en nacht. Die man geeft zoveel voetbal aan dit PSV. En vooral van achteruit. En je zag het dus bij de goal natuurlijk. Hè. Dat is heel makkelijk om daarna terug te grijpen. Maar dit zijn wel typisch dingen die hij gewoon in zijn spel heeft. Ik moest meteen denken aan een goal in Granada. Waar PSV toen voor een lege tribune speelde. Dat was eind 2020. Was ook zo'n aanval die hij perfect opzette. Philip Max aan de zijkant. En uiteindelijk kon er zo worden afgerond. En dat was toen ook een hele belangrijke goal. Omdat PSV toen doorging in de Europa League. En dus overwinterde. Maar hij heeft soms van die momenten dat hij van achteruit zo echt iets magistraal kan opzetten. En dit was natuurlijk ook gewoon een heel sterk moment.
Een van de alternatieven voor de Pol was, die heeft het dan niet gehaald, maar toch wel aardig misschien. Was van, hij kan Boskagli alsnog uitgroeien tot een internationale topverdediger.
Dat gaat me dan weer wat verder. laten we nou eerst even rustig terugkomen.
Franse ploeg, bonkt.
Ja. Nee, hij is nu terug. Hij zal dit seizoen gebruiken om misschien een stap te kunnen gaan maken volgend jaar. Want dan, zijn contract loopt ook nog maar 2 jaar. Dus ergens zal ook weer een keer verlengd moeten worden, denk ik. Internationale topverdediger zie ik hem niet per se worden. Wel een jongen die in een bepaald systeem en het systeem van Bos kan hij ook heel goed inpassen. Maar het is meer dan dat. Hè? Dus het is ook Babadi die moeiteloos meespeelde. Ik vond hem geen uitblinker overigens. Laten we dat nou ook weer niet doen. Jongen, gewoon eerlijk beoordelen. Gewoon 6,5-7. Gewoon goed gedaan. En dat is voor hem, hè, voor zijn leeftijd, voor zijn ervaring, is dat wel buitengewoon knap.
Dat vond ik een van de symbolen van deze wedstrijd. Het gemak of het... bijna de ontspannenheid of het plezier waarmee hij ook speelde. Je kon aan hem zien van... daarom is hij ook ooit op voetbal gegaan. Om dit soort wedstrijden te spelen. En niet om in een of andere keurslijf geperst te worden van tactisch behoud of zo. Die stond gewoon lekker, wel binnen zijn taak natuurlijk, maar te voetballen. Dat proefde ik wel bij meer spelers.
Hij had ook heel veel, wat ik dan begreep, high intensity runs. Dus ook zijn verdedigende werk heeft hij daarnaast ook nog heel goed opgepakt. Isaac Babadi, die komt er wel. Wat ik mooi vond, hij gleed, volgens mij de eerste 2 minuten gleed hij een keer uit of zo. En daarna herstelde hij zich meteen weer, durfde de bal te vragen. Kon ook wegdraaien, kon zich uit toch wel netelige situaties, vrij simpel, kon hij zich redden. En was heel, volgens mij heel zuiver aan de bal ook. En
zeker.
Een jongen die wat vaker voor de goal zou moeten komen. Die ene maakte die fantastisch af trouwens nog. Die stift die dan buitenspel was. Bij de situatie daarvoor. Maar ik denk wel inderdaad, dat zijn wel dingen die hij nog aan zijn spel zou kunnen toevoegen. En uiteindelijk zal hij ook het totaalpakket als middenvelder. Hè, dus de duelkracht, het verdedigende werk zal hij nog wat sterker in moeten worden uiteindelijk. Ja. Maar het is een jongen die heel veel... kan brengen in de toekomst. Zijn contractonderhandelingen, die worden deze week als goed is weer hervat. Iedereen is er wel over eens dat hij moet blijven. Dat wil hij zelf ook. Alleen dat moet dan wel op een gegeven moment gaan leiden tot een nieuwe verbintenis. Dat doet zijn broer samen met Sar Senesi. Dat is de halfbroer van Rüdiger. De Real Madrid verdette. Afwachten... Of dat goed gaat komen, daar zal inmiddels wel een fors hogere beloning tegenover staan dan eerder.
En die assist van Saibari,
was van grote klasse, denk ik.
Fantastisch. Ik denk een van de assists van de afgelopen jaren. Ik kan me nog een buitenkantje van Simons herinneren, vorig jaar volgens mij. Ook een geweldig assist. En eentje, dat was een Cruyffiaanse van Romero. Ik weet niet wanneer dat was. Maar die,
tegen NEC.
Ja. Die haalde hem ook vanaf de achterlijn.
Die op Vicentius. Vinicius, sorry.
Ja, dat vond ik ook. Die staan mij ook nog bij. Dat is voor mij de top 3. Die van Simons weet ik niet meer tegen wie dat was. Die buitenkant.
Ja, maar wie is Simons? Daar hebben we het toen niet meer over.
Die assist.
Heb ik heel veel gehoord vrijdag. Ja. Wie is Simons?
Maar die was ook schitterend. En ik vond deze... Zeker ook als je hem van dichtbij ziet. Hij raakt hem zo perfect. En Lang die schiet hem natuurlijk ook goed binnen. Hij zei ergens van, ik kom altijd te laat. Ik denk, wat slaat dat nou weer op?
Wie Lang?
Ja. Waar zei hij dat nou ergens?
Of in het artikel van Rick heb ik ook gelezen.
Ja. Hoezo, hij komt al... Hij scoort ook best wel vaak. Ja. Hij stond hier precies op de goede plek. Ik kom altijd te laat. Dat is dan een...
Nou ja, Bos was ook tevreden. Hè? Die zei, we hebben gevoetbald zoals we wilden. Hoog druk gezet. Hij zei ook iets van dat het hem nog niet eerder gelukt is om zijn speelstijl al zo snel in te slijpen.
Hè, ja, dat heeft hij allemaal gezegd. Je hebt
dus,
goed opgelet.
Ik heb heel goed opgelet. Complimenten voor de spelers, zei hij ook nog. Ik ben het daarmee eens. Ik denk jullie ook wel. Dan moeten we het helaas ook nog even hebben over dingen die zich afspeelden op de tribune. Kunnen we niet omheen. Bij de 0-1 door Lang kwam het net voor een deel voor het uitvak naar beneden, doordat supporters in gingen hangen. En naar verluid is er door PSV-supporters met een ijzeren staaf gegooid. Ik heb dat niet gezien, maar als dat wel zo is, is het natuurlijk echt te debiel voor woorden. Dat wil ik meteen heel duidelijk hebben gezegd, want je brengt daarmee mensen in gevaar. Je brengt daarmee het voortbestaan van de WD's in gevaar. En het heeft heel veel schadelijke gevolgen voor je club. Dus gewoon niet doen, dat achterlijke gegooi. Maar ik las ook bij jou volgens mij dat de KNVB nou een taskforce wil opzetten. Ja. Nou, weet je, helemaal prima. Ben ik helemaal voor. Ik wil daar wel bij zetten. Pas dat dan ook wel toe bij alle wedstrijden. Niet willekeurig. Ik zit onder een uitvak. Ik ben ook wel eens in gevaar gebracht.
Ja, het is natuurlijk toch triest blijft dat dit soort dingen gebeurt. Ja, elke keer krijg je dezelfde commentaren. Triest dat dit zo gaat. Ik ben wel redelijk somber wat dat betreft, want ergens moet het toch een keer stoppen, want anders krijg je dat uitsupportersverbod. Ja, dat komt steeds dichterbij.
Ja, dat komt dichterbij. Ja.
En dat zou zo onnodig zijn. Ik bedoel,
maar gaat PSV ook nog iets doen? Gaan ze nog proberen om te kijken wat er nou... Want het is volgens mij lastig om te zien. Dus wat wil die taskforce doen? Hangen daar camera's op dat vak? Weet jij dat? Heb jij dingen nagebeld?
Kijk, het eerste bericht is dan altijd, we gaan de daders identificeren. We gaan de daders... Het lijkt net of een soort klopjacht is. Hè. Maar ja, dan heb je ze geïdentificeerd misschien en dan heb je ze opgespoord. Maar ja, dan begint het volgende traject, het is handhaven. En ja, tenminste in mijn ogen hoor, maar goed, wie ben ik? Ik vind dat daar ook echt een probleem ligt in het handhaven. Ik denk dat de individuele gevallen, hier was het gewoon ook een groep, ja, dat we daar ook weinig, of in ieder geval... Ja, daar mag je ook gewoon straf voor geven, zal ik maar zeggen. Hoe bedoel jij
een groep? Want
Nee, een groep als jij gewoon mensen echt kunt identificeren die daar moedwillig dingen vernielen.
Moedwillig dingen gooien. Moedwillig vernielen lijkt me nog lastig te bewijzen. Stel je vindt
diegene die je staaf naar beneden gooit. Ja, dan moet je natuurlijk altijd, dat vind ik wel een hele goeie. Je moet altijd diegene eerst horen, waarom deed je dat? Dan
gaat het toch gewoon het rechtssysteem in?
Bij een stadionverbod doen ze dat ook altijd netjes. Voordat iemand een stadionverbod krijgt, wordt hij eerst gehoord.
Ja.
En zijn eerst mensen bij betrokken die het verhaal ook van degene zelf aanhoren. Dat vind ik altijd wel belangrijk. We hebben gewoon een rechtsstaat inderdaad en laten we dat zo houden. Maar niettemin, ik denk dat handhaving wel echt een probleem is.
Dat denk ik ook. Maar ik heb nog wel een puntje, want... Dat vind ik zo klote eraan als het dan sowieso als het zo is gegaan. Hè, want er geeft toch een smetje op je avond en op je vreugde, tenminste bij mij. Maar als er dus al gegooid is, dan mag je eigenlijk ook al niks meer zeggen van dat die netten naar beneden komen. Maar er is toch ook te achterlijk voor. Je mag niet in de netten hangen. Maar iedereen weet dat het gebeurt. Het gebeurt overal.
Ja,
Hoe kan zo'n net met zulke bouten naar beneden komen? Want dat is op zich namelijk al levensgevaarlijk.
Ja. Nee, dat is dus het punt. Kijk, ik heb daar een verhaal over gemaakt met een vader en een jongetje. Hè, die in dat uitvak zaten, in het gecreëerde uitvak. En die vader zei ook, dat net komt vrij makkelijk naar beneden in mijn ogen. Bij Feyenoord hebben ze daar toch vrij stekelig op gereageerd. En dat was ook omdat ik hun niet aanvankelijk had ik hun niet gebeld. Dat snap ik ook best overigens. Dat vind ik ook wel, dat had ik ook beter kunnen doen. Ik heb het later wel toegevoegd overigens. Maar ja, daar moet ik ook zelf even evalueren. Van ja, volgende keer gewoon even Feyenoord dan wel bellen. Want ik vind wel dat er hoor en wederhoor gepleegd moet worden. Dat vind ik een hele zuivere regel. Dus in die zin, daar had Feyenoord een punt. Ja, zij zeggen dan zelf, ja, die constructie wordt al jaren gebruikt. Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. En,
nou ja, dit is hun Europese uitvak, dus het zou best kunnen.
Ja, ik kan het tegendeel niet bewijzen. Dus als dat zo is, ja, dan is dat natuurlijk wel een slechte zaak. En nogmaals, ja, als je daar rotzooi.
Zij hadden het over dat er 200 supporters in die netten hingen. Ja, nou, dan zullen dat 200 over de volle breedte geweest zijn. Want anders red je dat never nooit.
Ik weet het niet. Ik heb,
het net naar beneden zien komen.
Ja, ik heb het op beelden gezien. En daar hangen inderdaad wel grote groepen mensen aan dat net. Ja, dat is niet best. Maar ja, tegelijkertijd, ja, ik wil hier ook niet de pauze uithangen. En nogmaals, ik weet in uitvakken echt wel hoe dat gaat. Dat daar ook wel eens, ja, dat is soms ook een soort kat-en-muisspel met stewards. En ja, ik heb in Graz 2 jaar geleden ook wel eens zoiets gezien. Dat zo net, dat daar een gat in werd gemaakt. En dan toch, ja, dan komt dat net naar beneden. En ja, daar zit dan een soort spanning in dat uitvak. Hè. Dan toch een beetje op de een of andere manier. Ja,
het was wel een raar moment voor die spanning. Want ik bedoel, langs kort die 0-1. En dus ik had het idee, maar ik wil hier voorzichtig mee zijn. Want ik snap ook dat ze bij Feyenoord heel boos zijn. Maar ik had het idee dat er vanuit vreugde in die netten geklommen wordt. Weet je? Dus dat is, en dat het toen naar beneden kwam. Dat er dan daarna gegooid wordt, is natuurlijk schandalig. Maar,
nee, maar goed, de basisregel blijft natuurlijk, je vernielt niet andermans spullen. En als dat gebeurd is, ja, dan moet je ook verder. Ja, dan sta je met 1-0 achter. Dat is vervelend. Want
dat klopt.
Dan kan je eigenlijk niet zeggen van, ja, maar dit, ja, maar dat. Je staat namelijk gewoon achter. En dan kan het best zijn dat die netconstructie, dat het inderdaad, bijvoorbeeld voor dat zelf gecreëerde uitvak, dat niet goed heeft gehangen. Dat is. Maar ja, dat is ook moeilijk te bewijzen natuurlijk. Als zij zeggen, het hing daar al vaker. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het slecht was? Dus dat kan ik ook niet bewijzen.
Ik merk wel dat de laatste jaren het aantal incidenten rond PSV-supporters wel wat toeneemt. En dat vind ik.
Het is de voetballerij algemeen. En daar hoort PSV ook bij.
Ik moest even denken aan een column van Sjoerd Mossou, die volgens mij ook bij ons in de krant heeft gestaan. Waarin hij zeg maar schreef dat het eigenlijk helemaal niet bij PSV past.
Nee, zeker niet.
En ik moest dan een beetje daarop doorfilosofeerd op wat hij beschreef. Ik dacht altijd van ja, voorheen, en dan wordt het een beetje opa verteld, maar goed. Dan dacht ik van ja, dan had je toch bij PSV had het beeld van een beetje bedaagde Philips werknemers op de tribune, die dan een seizoenkaart op hun salaris konden afschrijven. Harry Verhaai, gezellig, worstenbroodje bij Harry van Kemenade, kop koffie erbij. Er werd wel eens een liedje gezongen. En als je grote mond hebt, een duidelijk frikandel in. En verder geen gedoe. En dan ondertussen wel even met 5-0 Porto van de mat afvegen. En dat was eigenlijk PSV. Van niemand in Amsterdam lag daar eigenlijk van wakker. We hadden hier onze eigen club. En ondertussen schoven we iedereen met megacijfers aan de kant.
Iets veranderd hoor, Frank.
Ja, dat is zo.
Er zijn natuurlijk ook, en dat zal Masha herkennen, je hebt natuurlijk bepaalde sfeergroepen. En ik vind dat zelf fantastisch hoor, die jongens die zorgen.
Ja, maar die sfeergroepen zaten niet waar het net naar beneden kwam.
Nee, maar goed, het gaat even niet om hun. Maar kijk, die zorgen ervoor dat zo'n stadion leeft. Ja, en dan zijn er dus jongens die een aantal zijn er misschien die dan toch af en toe over de schreef gaan. Ja, daar zou je nou eigenlijk van zeggen. Ja, het zijn allemaal jongens die zo betrokken zijn bij hun club, die echt wel het beste willen voor hun club. Maar je moet gewoon intern in zo'n groep, in zo'n uitvak.
Ja, maar dit gebeurde dus niet in die sfeergroepen groep. Want die zaten in het Eredivisie uitvak.
Ja.
En dit gebeurde aan de rechterkant van het enorme grote uitvak.
Ja, maar goed,
uitvak.
Misschien.
En dat weet ik wel, want dat heb ik wel eens ooit gevraagd. Nadat er toen bij Arsenal PSV ineens met de stoel gegooid is. Waar toen een van onze eigen supporters een nacht in het ziekenhuis heeft gelegen. Heb ik dat wel eens al gevraagd van jongens, weet je, hoe kan dat? Je weet toch wie er meegaan? En toen werd er gezegd van ja, dat denkt iedereen altijd, maar wij kennen niet iedereen meer. En wel, hè, je weet wie het is, je hebt een ID en je hebt een seizoenskaart en je hebt een uitkaart en je hebt al die dingen waaraan je iemand kunt identificeren. Maar dat wil niet zeggen dat je echt weet wie diegene is die dan op dat moment die rotzooi veroorzaakt. En dat is misschien soms wel een groter probleem.
Je zag het bijvoorbeeld ook bij PSV Sevilla, zag je natuurlijk. Ja, soms komt daar inderdaad iemand. Het is gewoon een ongenode gast die een stadionverbod heeft.
Hoe komt hij het veld op? Dat denk ik dan wel.
Dus het is heel moeilijk. En ik vind ook wel dat Marcia dat terecht zegt. Van ja, ook sfeergroepen kun je dan aanwijzen soms. Maar ja, die jongens, A, zorgen ze ervoor dat het stadion leeft. En B, het is helemaal niet gezegd dat inderdaad dat het altijd daar vandaan komt. Het kan best wel eens zijn dat het gewoon een willekeurig individu is die zich daartussen mengt. Of,
ja, of die losstaat en die gewoon even de kolder in zijn kop krijgt. Ja. Ja.
Maar er is uiteindelijk maar één ding wat helpt. En dat is toch uiteindelijk inderdaad opsporen, camera's erop zetten. En ja, je zal toch het gezicht moeten kunnen herkennen op de een of andere manier. En dus uiteindelijk ook handhaven. Want daar gaat het ook vooral mis. Want nogmaals, je kan als club identificeren. Je kan iemand een stadionverbod geven. Maar dan, stel iemand komt er toch weer in. En ja, wat doet justitie er bijvoorbeeld mee? Als iemand echt zwaar over de schreef gaat.
Ja, ik ben te veel nostalgisch, denk ik. Zoals ik ook verlang naar die oude voetbalhumor. Dat leuk vind bij Noah Lang en Guus Stil. Denk ik ook, ja, ik verlang ook nog wel naar de tijd van... We gingen allemaal 20 minuten voor tijd. Gingen we pas in het stadion zitten. Hè. Ruud Gullit noemde ons bioscooppubliek. Of dat nou tegen MVV was of tegen Real Madrid. Dat maakt helemaal niks uit.
Het is allemaal wat rauwer geworden.
Volgens mij is het misgegaan toen ze Simply the Best bij de opkomst gingen. Daar is het allemaal misgegaan. Vroeger was het gewoon een flauw saxofoonmuziekje. En toen kwam Simply the Best. Nou, dat was al... Toen was Philips had die slogan, hè, Simply the Best. Dus daar werd... maar het was al Tina Turner op haar tour, vond ik. Want de Tina Turner van... waar ik van hou, dat is rauwe funk en soul met Ike. Hè. En toen ging ze eigenlijk van die slappe Amerikaanse radio rock maken. Nou, dat ging PSV dan inzetten. Nou, daar... Toen kwamen de vuurwerk knallen. Toen kwamen de keiharde dansen. Dat je buurman niet meer kunt...
Maar de tijd is toch veranderd, Frank?
Ja, is ook zo. Overal. Maar ik verlang daar nog wel eens naar terug. Dat je ook voor de wedstrijd gewoon je buurman kunt zeggen. Ja. Ik kan niks meer zeggen. Door die draai Jack Jersey voor mijn part. Of wat dan ook. Nee, geen Jack Jersey alsjeblieft. Maar gewoon...
Uiteindelijk moet het systeem zijn werk doen tegen mensen die moedwillig de boel saboteren. En ik denk ook nogmaals, en daar blijf ik bij, ik denk dat een aantal jongens uit de sfeergroepen, en die ken ik ook zelf persoonlijk, ja, ik denk dat die ook best veel kunnen bereiken. Als je gewoon uitstraalt van,
Maar dan moet je dus in zo'n groot vak moet je weten wie het zijn. Iemand zou ook tegen mij, waarom is er dan intern geen controle op? Of waarom wijzen mensen elkaar niet terecht? Ik stond naast het sfeervak. Het sfeervak was links van mij. Rechts van mij, echt vele meters verderop, kwam dat net naar beneden. Wat moet zij doen?
Maar dat net is toch over, of tenminste, ik zag die beelden, maar dat is toch over de volle breedte is dat allemaal uiteindelijk naar beneden gekomen.
Nee, volgens mij alleen het ene stuk.
Ja, ik heb een foto gezien en daar hing alles volgens mij zo'n beetje los in de Kuip. Het was volgens mij over dat hele... Over dat hele uitvak, zou ik maar zeggen.
Nou, ik heb geen... Nee, dat is niet waar. Want ik heb ik kon niet zo goed namelijk de tijd en scorebord zien tegenover. Omdat er dus heel veel netten hingen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei van... Oké, in de hoeveelste minuut zitten we? Want ik werd nerveus, want het was 0-1. En Feyenoord ging nog op jacht, hè, naar de gelijkmaker. En ik vroeg toen van aan mijn buurman van... Jeetje, kun jij zien hoe lang er nog op de klok staat? Want ik kan niet zien. En dat kwam onder andere door het net wat er nog ging. Ik weet niet hoe het aan de andere kant was van het vak. Ja, maar ik heb continu een net voor me gehad.
Ik heb in ieder geval een foto gezien. En daar leek het alsof alles een beetje naar beneden was gekomen. Dat was na afloop overigens, hoor. Dus dat was wel een foto.
Ja, dan is het misschien naar beneden gegaan. Maar in ieder geval... Ik heb de wedstrijd uitgekeken met een net voor me.
Feyenoord had het over 200 mensen die in dat ding hebben gehangen. Ja, dat is dan ook wel...
Ja, ik denk al hangt het net vast met een punaise. Ik bedoel, je blijft eraf. Maar
dat gebeurt niet. Dat vind ik een beetje naïef.
Nou, ik zit een beetje midden. Ik zit een beetje tussenin. Aan de ene kant, als je iemand spullen sloopt en als je ook al, ja, als dit het slecht bevestigt.
Ja, maar ik bedoel meer van, ik geloof niet dat ze, ik geloof namelijk niet per se dat ze in zo'n net klimmen om dat net omlaag te halen.
Ik denk dat je ook niet naïef moet zijn in dat soort dingen. Ik denk uiteindelijk dat er ook gewoon mensen zijn die gewoon moedwillig...
Dat denk ik ook. Maar ik denk dat het meeste wat in die netten hangt, erin hangt gewoon van het... weet je wel, het juichen.
Ja.
En
maar
het,
ja, dan nog is het balorigheid. Ja, en uiteindelijk als dat niet goed vastzit, ja, dan ben je wel verantwoordelijk. En uiteindelijk is Feyenoord ook verantwoordelijk als die netten niet goed vast hebben gezeten. Maar ja, dat moet dan maar onafhankelijk onderzoek uitwijzen.
Ja, nou ja, dat gaan ze ook doen, dus dat vind ik wel heel goed. Nou, wachten we dat af. Wat we ook afwachten, we moeten toch een keer een bruggetje maken. Transfers.
Ja, daar wacht PSV nog steeds op. Nou ja, goed, het lijkt deze week wel wat aan te komen. Dus, hè. Malik Tilman die komt er, als het goed is, aan deze week. Ja, is in principe zelf akkoord. Wil naar PSV toe. Ziet dat ook zitten, hè, die nummer 10 positie invullen. Ik begreep ook dat hij een tijd niet fit is geweest. Dus ja, is even de vraag hoe dat allemaal gaat uitpakken op korte termijn. Ik kreeg al bericht van mensen, kan hij dan tegen Sturm Graz spelen? Ja, dat zit er niet in. Ik denk eigenlijk nog niet dat hij morgen ook al komt of zo. Maar dat zou wel snel kunnen gaan. Ja, en dan de rest is natuurlijk vooral afhankelijk van Sangaré.
Ja, ja. Ja, want alleen als hij gaat, dan kan de rest of moet de rest? Of...
Als hij gaat, dan is er geld en dan kan er in één keer toch behoorlijk veel. Kijk, dan kan PSV die Aster Franks meteen gaan halen.
Ja, en als Sangaré blijft, is hij niet noodzakelijk?
Dan is hij niet per se noodzakelijk, maar je moet wel denken, ja, je hebt dan eigenlijk geen vervanger voor Gutierrez gehaald. Nee. En dan speelt PSV nu wel een beetje anders. Maar ja, heb je dan een goede backup voor Sangaré? Kijk, Veerman kan daar spelen. Dat is even geprobeerd. Saibari kan het misschien zelfs wel. Maar het is niet ideaal.
Maar die Franks wordt ook een beetje een bot. Wat wil ik zeggen? Een soap.
Nou ja, het was. Hij kan overigens al 6 en 8 spelen. Of hij een soap is, weet ik niet. Maar in ieder geval gisteren zondag heeft Wolfsburg een keer van zich laten horen. Toen hebben ze gezegd...
Nou, die waren niet blij.
Nee, die waren ontstemd. Kijk, dat is natuurlijk een soort Duitse terughoudendheid in de pers. Ja, die praten nooit zoveel over transfers. En Ernest Stewart had dat een keer wel gedaan. Die had behoorlijk wat gezegd en bevestigd of niet bevestigd. Maar het was zo dat vrijdag was het echt nog niet dichtbij of zo. Wat in andere media werd gesuggereerd. Ja, dat was gewoon niet het geval nog. Alleen ja, als je dat dan die boodschap brengt, is niet altijd even leuk. Want ja, dan weet je dat altijd weer in twijfel wordt getrokken. Daarom is het ook zo fijn straks als we 1 september is. Want dan is iedereen weer een stukje rustiger. En ja. Begint al het gedoe.
Het duurt ook veel te lang.
Duurt allemaal zo lang, joh. Bij mijn weten, tenminste wat ik ervan begrijp, heeft hij voor buitenlandse clubs heeft hij een clausule in zijn contract. Dat hij voor 12 miljoen weg mag. Dus ja, daar kan PSV hem dan voor oppikken. En als ze met de speler zelf akkoord zijn. Wat ik niet helemaal zeker weet. Maar in ieder geval, ik weet wel dat hij ervoor open staat. Aster Franks. Ja, dan zou het moeten kunnen.
Je zenuw de bast.
Je gaat er...
Van de hoesten.
Van kuchen. Ja, ik probeer al 3 kwartier niet te kuchen.
Zenuw de bast. Ja, dat is wel een goede naam.
Ja.
Echt.
Gewoon... Lijkt wel een medicijn. Ja, ik heb 3 maal Zeno de Bast en dan, dan 3 maal per dag Zeno de Bast en ja. ik kwalificeer me moeiteloos.
Nou, ja. Ja,
dat, of iemand uit een science fiction film.
Zeno ja, zoiets. Ja, ik dacht aan een Transformer poppetje of zo.
Ja, Return of Zeno de Bast. Ja.
Aspro 500 Bruis. Nee, maar het is nog niet heel dichtbij.
Nee. Ja, hij wil wel weg, maar ze willen hem niet kwijt.
Ja,
het is een ster. Hij wil. Niet heel dichtbij, hij komt wel steeds dichterbij. Zeno.
Hij wil wel.
Ster Zeno.
Als het maar geen zwart gat wordt.
Planeet Zeno.
Wilde ook wel afgelopen week. Ja. Die is trainer van Jong PSV geworden, wil boosten. Dus ja, die gooien we er ook nog maar weer een keer in. Nee, hij wilde... hij wil zeker die stap maken. En hij wil ook niet verlengen bij Anderlecht. Dus uiteindelijk... Ja, eens afwachten hoe dat gaat uitpakken. Maar ik vrees dat het wel een hele dure optie is voor PSV. Dus ja, je kan je centjes toch echt maar 1 keer uitgeven. Maar voor een jongen van 19 die nog eigenlijk wel heel veel te bewijzen heeft. Om daar dan 13, 14, 15 miljoen voor uit te geven. Poeh. Vindt aan de prijs.
Nou, dan gaan we nu even naar onze rubriek.
Grote en kleine gebeurtenissen.
Ik zal weer even beginnen. Ja, ik denk dat iedereen intussen denkt, oh, daar heb je haar weer met de Noah Lang. Maar voor mij was het dus wel Noah Lang met de kinderen van de Johan Cruijff Foundation na de wedstrijd. Hoe hij ze liet meedelen in de feestvreugde. En ik vond het zo lief en zo geduldig. En dus ja, in mijn hart streden blijdschap en ontroering om voorrang. Hebben jullie ook iets leuks?
Ik had al zo'n vermoeden dat jij wel, Noah Lang, ja, op de een of andere manier zie je dat wel zitten.
Ja. De liefde is nog enigszins, enigszins van één kant, maar ja. Ja. Ja.
Wij hebben thuis enorm gelachen om de cursus ballen hoog houden op de doellijn van Sangaré. Die vonden we echt, wij zagen dat zo voor ons, van is dat wel eens gebeurd? Iemand, wie zou dat kunnen? Gewoon op zijn eigen doellijn de ballen een paar keer hoog houden. Wij dachten, het was de Johan Cruijffschaal. We dachten aan Johan Cruijff. Die had het waarschijnlijk wel gekund zonder een eigen doelpunt te maken. Dus ik heb het dus over die actie van Sangaré, waarbij die daar hebben we dus om gelachen. Maar aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat mij is opgevallen. En nou haal ik toch even Bakzeil hier. Tenminste, alleen voor deze ene wedstrijd misschien. Wie zal het zeggen? Maar ik vond hem wel goed spelen. Ja?
Ja, zeker. Ja.
En als hij zo, dan is hij ook meer dan een bal afpakker. Toch misschien wel één of twee keer dat hij hem naar de verkeerde kleur speelde. Maar dat valt mij dan misschien eerder op. Doet Veerman misschien wel vier keer, maar dan wil ik dat niet zien. Of dan
let je daar minder op?
Ja, maar ook daar is de invloed van Bos misschien wel zichtbaar. Dat hij hem toch anders instrueert. Of dat hij hem op een andere positie, of dat hij hem net iets anders inzet.
De hand van Bos.
Weer de hand van
Bos.
Ja, ja. En ik vond Sangaré trouwens ook erg grappig met die kinderen.
Absoluut.
Hij begon volgens mij ook met het ritueel dat ze allemaal die schaal
was zo leuk.
Vasthouden.
Dat hele publiek ging ook helemaal mee. Dat was echt fantastisch. En dan komt er ook zo'n jongetje en die houdt die schaal dan verkeerd om. Weet je, dus die staat er met de buitenkant van die schaal naar het publiek te zwaaien.
Ja,
ja, heerlijk.
Dus dat viel mij op. En ik denk, we hadden het even over transfer. Ik denk dat dit wel een gakpootje gaat worden, zo die Sangaré-transfer. Op 31 augustus, ja, nee, en toen kwam toch nog Southampton of weet ik veel.
Was vorig jaar ook?
Ja, ook met hem, hè? Ja.
Met de 40 miljoen in één keer op geboden door Chelsea, dus ja.
Maar kudo's voor Sangaré dit keer.
Oké.
Okay. Jij nog een opvallend feitje?
Nee.
Oké, okay. Jij bent al zo lekker kort daarover. Dan gaan we nu even naar onze Praat mee met het ED over PSV. Echt fantastisch gedicht. Ik heb nog twee vragen over. Ik probeer altijd vragen te selecteren die niet al aan bod zijn gekomen. Dus veel vragen die gesteld zijn, daar hebben we het over gehad. Maar Vincent van Haren, Babadi niet bijtekenen, hebben we het al over gehad. Maar hij noemt ook Sambo. Waar hangt dat nog op vast?
Ja, hij zal zich eerst in de basis moeten spelen sowieso. Ja, we hebben daar laatst Stuart naar gevraagd. Die zei, ja, dat is op dit moment is dat niet iets waar nu op hele korte termijn op de agenda staat. Dus afwachten.
Oké. Okay.
Kijk, bij Babadi zijn ze nu volop in gesprek. Bij Sambo heb ik het idee dat het nog even wat langer gaat duren. Natuurlijk gaan ze proberen om hem aan boord te houden. Alleen, kijk, hij stond er niet in afgelopen weekend. Dus hij heeft eigenlijk nog steeds niet in de officiële wedstrijd gespeeld. Eén keer nog maar voor PSV. In twee seizoenen geleden onder Smit heeft hij toen zijn debuut gemaakt. Dus ja, even afwachten hoe dat gaat lopen.
Weet jij, even tussendoor, hij is geboren in Gelderop. Maar is hij daar ook getogen?
Ja, zeker. Ja. Ja?
Want Gelderop kan ook het ziekenhuis alleen zijn natuurlijk. Maar...
Volgens mij in Braakhuizen, ja, zeker weten.
Ah, dan zou ik hem sowieso, ik vind dat mooi. Dan moet er altijd een PSV heeft natuurlijk gigantische successen gehad met een Brabants elftal zelfs, ik vind.
Ja.
Ja, kijk, Gelderoppenaar in de basis, dat
liefde
daar
heeft,
ga ik voor.
Liefde kent ook grenzen. Liefde kent soms ook financiële grenzen, dus uiteindelijk moet er natuurlijk wel een...
Ja, maar ik vind ook een beetje Beks, die leidt je zelf op.
Ja, maar ja, dat hangt natuurlijk ook van zijn agenda af. Kijk, als hij hele onrealistische eisen zouden hebben, wat ik niet weet hoor, maar ja, dan wordt het toch heel moeilijk om een deal te sluiten. Dus dat blijft afwachten.
Ja.
Cor en Jingle.
Ja, en dan gaan wij terug naar opnieuw een verregende vakantie. Toen het hier zo uit de lucht kwam gegoten, toen moest ik even denken aan onze volledig verregende vakantie in Denemarken in 2007. Daar zaten wij gezellig in ons huisje. Veel kanten konden we daar niet op. En het hoogtepunt van die vakantie, die 3 weken duurde, dat was de Deense Studio Sport. Daar keek ik dan naar. Ja, hoe diep kun je zakken? Maar goed, ik genoot daarvan. Dat kwam dan op zondagavond. Er kwamen de samenvattingen van de Deense competitie. En dan genoot ik vooral van de obscuurdere clubs. Dus Randers tegen Odense BK. Dan wilde ik altijd zien van ja, hoe wordt dat op zo'n Deense tv gepresenteerd? Hoe ziet zo'n stadion eruit? Wat is hier eigenlijk het niveau van de nummer 8 tegen de nummer 9? Dus ik vond het hartstikke leuk om daarnaar te kijken. En tussendoor dacht ik van, verrek die presentator, zeg maar de Henry Schut van Denemarken. Ik denk, waar ken ik die man nou van? Die heeft zo'n bekend gezicht. En jawel, het bleek te zijn Peter Muller. Oudspits van PSV. Gehaald in 1997 in de zomer als een soort backup. Als plan B eigenlijk. Hij manifesteerde zich ook eigenlijk als een verbeterde versie van Vinicius. En hij viel vooral op omdat hij in de Champions League tegen Barcelona voor de 2-2 zorgde. PSV speelde toen gelijk in Camp Nou. En verder hebben we weinig herinneringen aan hem. Hij heeft in totaal in dat seizoen 22 keer gespeeld in de competitie en 6 doelpunten gemaakt. Maar hij scoorde ook in de nasleep nog even op het WK in de 8e finale voor Denemarken. Dus ja, eigenlijk toch op dat moment was hij wereldberoemd. 20 interlands heeft hij gespeeld. En in één keer, op het moment dat ik hem zag dus, in 2007, was hij net aan de slag als sportpresentator. Daar heeft hij nog best een lange carrière gehad. Hij heeft daar toch een aardige carrière gemaakt. Is hij sportief directeur van de Deense Voetbalbond.
Ah, oké. Dus, Nigel de Jong van
Het is nog een mooi verhaal misschien een keer over de krant.
Peter Muller. We gaan hem er een keer in gooien.
Volgende week, beloof ik alvast, kom ik weer met een obscuur tv-moment. Namelijk een PSV'er die betrokken was bij Sterren Dansen op het IJs.
Ah, kijk. Ik ga hem afsluiten. Als jullie luisteraars ons leuk vinden, willen jullie dan een goede beoordeling voor ons achterlaten op de app waarin je luistert. En verder wil ik nog zeggen...
Nog één ding. Henk is weer terug, hè, op Twitter.
Verder wil ik nog zeggen, bedankt voor het luisteren en houden we hem bedankt.
Krijg je nu, maar wat is hier aan de hand?